We gaan vanavond weer verder met de psalmen. En ik heb dit keer een hele onbekende psalm uitgekozen. Psalm 23. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een van de bekendste psalmen is, of niet? En die kennen we hoogstwaarschijnlijk ook nog wel helemaal uit ons hoofd ook. Omdat het ook letterlijk zo op muziek gezet is, hè? En daarnaast zijn er ook nog wel weer allerlei andere versies van deze psalm berijmd. Op hele, dan wel op halve noten. Dus dit is wel een bekende psalm. En ik denk ook voor heel veel gelovigen ook wel een psalm die je vergezellen kan, hè, in het leven van alle dag. De Heere is mijn herder. Hè, bekende woorden waar het mee begint. Dus ja, ik hoop u wat dat betreft toch vanavond nog wat anders te vertellen en wat nieuws te vertellen daarover. Want ja, ik ga ervan uit dat u de inhoud en alles, ja, die kent u ook wel. Hè? Dus ik kan natuurlijk helemaal ingaan op alles wat erin staat. Maar ik vind het ook wel mooi om er wat dingen van te vertellen die er wat mee te maken hebben. Een beetje de achtergrond van de psalm. En hoe er over de Heere als herder gesproken wordt. Nou, ik stel voor dat we de psalm gewoon maar lezen. Het zijn ook maar 6 versen, eigenlijk maar heel kort. Er staat een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Ik meen dat in de MBG-vertaling in vers 6 staat heil en goede tierenheid. Hè? En hier staat goedheid en goede tierenheid. Nou goed, hè, dat zal ons in ieder geval volgen. Dat wil zeggen, en dat mogen wij als gelovigen ook wel zo tot ons nemen. Psalm 23 staat in een rijtje van meerdere psalmen, vanzelfsprekend. Natuurlijk in het grotere geheel maakt het deel uit van de 150 psalmen. Het maakt ook deel uit van een heel rijtje van psalmen van David. En het lijkt erop alsof de psalmen 22, 23 en 24 toch wat meer met elkaar verbonden zijn. Psalm 24 is een psalm die spreekt over de toekomst. Je zou kunnen zeggen, tot op zekere hoogte zeg ik er ook maar meteen bij, dat psalm 23 een psalm is die iets zegt over het heden. En psalm 22, dat is een psalm die bepaalt je wat meer bij het verleden. En dan heeft het allemaal te maken met de persoon van de Heer Jezus Christus. He, want in psalm 22, psalm 23 en psalm 24, daar is het niet moeilijk om daarin de stem van de Heer Jezus te ontdekken. Dan wel te ontdekken dat het ook daadwerkelijk over de Heere gaat. De Heere is mijn herder. Nou goed, we weten allemaal dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament ook genoemd wordt de goede herder. Hij wordt niet eens zo genoemd, hij noemt zichzelf zo, de goede herder. Dus dat kennen we allemaal wel. In Psalm 24, daar gaat het vooral uiteindelijk over de intocht van de koning der ere. En dat is eigenlijk diezelfde herder. Alleen dan in heerlijkheid. Er staat in vers 8 van Psalm 24. Wie is deze koning der ere? Het gaat erover dat die koning der ere ingaat in Jeruzalem, in de toekomst. En dan wordt er een antwoord gegeven en dan staat er de Heere. Als u dat nou zo ziet staan in vers 8, dan zie je dat Heere met allemaal hoofdletters staan. Nou, dat betekent dat daar oorspronkelijk de naam van God staat, hè? Dus Yahweh. De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Nou, diezelfde Heere kom je dus in Psalm 23 tegen als de Heere is mijn herder. En daar is er ook nog iets bijzonders mee aan de hand, want in Psalm 23 is dit ook nog een van de namen van de Heer. We weten in het algemeen gesproken dat de naam van de Heere, Yahweh, is de Ik Ben. Nou, dat zie je dus vooral in het, of eigenlijk alleen in het Oude Testament, zie je dat heel duidelijk onderscheiden doordat dat er steeds met allemaal hoofdletters staat. Maar er blijken ook in het Oude Testament nog 10 samengestelde namen te zijn van de Heere. Daar hebben we er net al eentje van gelezen trouwens, namelijk de Heere, die hadden we nog niet gelezen, maar die staat aan het eind van Psalm 24, de Heere van de legermachten. Ook wel bekend als de Heere der heerscharen. Nou, dat is ook zo'n naam van de Heer. En hier wordt gezegd, de Heere is mijn herder. En dat is ook zo'n naam, zo'n samengestelde naam. Nou, je kunt nog denken aan, de Heere zal voorzien, de Heere is mijn banier, de Heere is vrede, de Heere is gerechtigheid. Dat zijn allemaal van die samengestelde namen van de Heere. We hebben volgens mij dat wel een keer hier met elkaar behandeld in Joude. Dan hoop ik wel dat u dat nog weet natuurlijk. Weet niet zeker? Ja, het kan ook best zijn dat ik ernaast zit hoor. Laten we het daar maar even op houden dan. Dat is wel zo mooi. Dus Psalm 23 begint met zo'n naam van de Heere. In Psalm 22, daar is de Heere, en dan in de zin van de Heere Jezus, aan het woord. Ik denk dat als ik gewoon was begonnen met te zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En ik had u gevraagd van wie heeft dat nou gezegd? Dan had je als eerste gezegd de Heer Jezus Christus. Maar goed, daar begint Psalm 22 dus mee. Hè? Psalm 22 vers 2, ook weer een psalm van David. Die begint met die indrukwekkende woorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die psalm die brengt ons terug bij het verleden van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Als je die hele psalm doorleest, dan wordt daar dat lijden van de Heer, wordt daar toch wel heel uitgebreid besproken. Die uitdrukking of die uitspraak, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is een uitspraak die heeft de Heer Jezus gedaan aan het kruishout op Golgotha. De Heer heeft in totaal 7 keer gesproken. 7 keer een zin gesproken, heel kort of ietsjes minder kort. Dit is dan een zin die is ietsjes minder kort. Dus het zijn eigenlijk hele korte kruiswoorden, zoals we die dan noemen, van de Heer Jezus. En dit vers, deze woorden, die vormen het middelste kruiswoord. Je kunt al die woorden die de Heer gesproken heeft toen hij aan het kruishout op Golgotha hing, die kun je allemaal op een rijtje zetten. Zeg maar chronologisch, hè? Wat zei hij eerst en wat zei hij het laatst. En als je dat helemaal op een rij zet, dan blijkt dat dit het middelpunt is van de woorden die hij uitsprak aan het kruishout. En hij sprak ze uit aan het einde van die periode dat hij aan het kruis hing. Ik wil daarvoor heel eventjes met u naar het evangelie van Marcus. En houdt u even wat bij Psalm 22, want dan kunnen we daar ook weer vrij vlot naartoe zometeen. Maar Marcus 15. U weet dat elk evangelie beschrijft het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Maar ik wil heel eventjes naar het Marcus evangelie daarvoor. Marcus 15 vanaf vers 21 wordt daar beschreven hoe het allemaal ging, hè, met de kruising van de Heer. Marcus 15, daar staat in vers 25, Marcus 15 vers 25, daar staat, het was het derde uur en zij kruisigden hem. En dat derde uur, daar moeten wij dan weer onder verstaan, gerekend vanaf 6 uur 's morgens, 9 uur 's ochtends. Dus het was om 9 uur 's morgens, het derde uur, hè, het derde uur van het dagdeel van de complete dag. De dagen van 24 uur die werden verdeeld in dag en nacht. dagdeel van 12 uur en een nachtdeel van 12 uur. He, dus als er over de Heer wordt gezegd dat hij 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde was, dan weet je dat dat 3 dagdelen en 3 nachtdelen van 12, elk 12 uur was. He, dus dan kom je bij elkaar op 72 uren. Maar goed, vlak daarvoor werd hij gekruisigd. En hier staat, het was het 3e uur en zij kruisigden hem. Nou, als je de versen daarop volgend leest, dan kom je op een gegeven moment terecht bij vers 33. Ondertussen, de tijd dat de Heer Jezus daar aan het kruishout hangt, zijn er allerlei mensen die lopen te spotten met hem en te doen. Dan kom je in vers 33 en dan staat er, en toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde. Dus toen kwam de duisternis. Dus de Heer die had al 3 uren aan het kruishout gehangen. En toen kwam het 6e uur, wij zouden dan weer zeggen 12 uur, tussen de middag. En toen werd het duister, en er staat erbij over heel de aarde. Je kunt dat ook anders vertalen, weergeven met over heel het land. En waarschijnlijk dat dat ook wel wat meer voor de hand ligt, dat dat het is. Want heel vaak moet je namelijk onder aarde het land verstaan. En dan met name het gebied waar Israël woont. Dus dat gebied van Israël, dat werd duister. En dan staat erbij tot het 9e aan toe. En dan zegt vers 34. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus dat is op het 9e uur. En dat houdt in dat dat ook is aan het einde van de periode dat de Heer Jezus aan het kruis hing. Het 9e uur, dat is de afronding, want je ziet vervolgens namelijk dat het daarna zich allemaal vrij snel afspeelt. 9e uur zegt de Heere, mijn God, of hij roept dat, mijn God, waarom hebt u me verlaten? En dan staat er dat er nog iemand aankomt met een spons met zure wijn in vers 36, allemaal vervulling van profetie trouwens. En dan staat er vers 37, en roepend met luide stem gaf Jezus de geest. Dus dat is eigenlijk meteen daarna, en toen is hij gestorven. En het Lucas-evangelie zegt dan dat de Heere als laatste, het laatste kruiswoord, dat hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En even daarvoor heeft hij gezegd, het is volbracht. Weet je wel? Dus je kunt dat allemaal prachtig in de volgorde zetten. Als je zo die gebeurtenissen uit de evangeliën met elkaar vergelijkt. Dus mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is aan het einde van die 6 uur durende periode, dat onze Heer aan het kruishout hing op Golgotha. Nou, dan gaan we weer even terug naar Psalm 22. Want daar staat, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In vers 2, ver van mijn verlossing de woorden van mijn jammerklacht. Dus de Heer die sprak dat pas uit aan het einde van zijn lijden en vlak voor zijn overlijden. En dan staat er in vers 3, mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet, en 's nachts, maar ik vind geen stilte. En je ziet met dat overdag en 's nachts, dan wordt er ook weer verwezen naar een lichte periode en een donkere periode. En ik denk dat dat te maken heeft met inderdaad de 3 uren licht, dat het daglicht scheen, dat de Heer Jezus aan het kruis hing. En vervolgens de 3 uren duisternis, dat de Heer Jezus aan het kruis hing. En dat je dat hier in dit vers terugvindt. Nou, als je de rest van deze psalm leest, dan kom je onder de indruk van het lijden van de Heer. In vers 7, daar zegt hij, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heer toevertrouwd, laat die hem bevrijden. Nou, je ziet het allemaal voorzegd hier en het wordt ook allemaal vervuld als je de evangeliën ernaast legt. En dit soort dingen kun je ook allemaal terugvinden in Marcus 5. Dus je wordt ten zeerste bij het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt je bepaald. En nou is het zo dat vlak voordat de Heer Jezus gevangen genomen werd, waar dit dus allemaal toe geleid heeft, hè, naar het sterven toe, dat vlak voordat de Heer Jezus gevangen genomen werd, dat de Heer Jezus had gezegd tegen zijn discipelen: u zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen uiteen gedreven worden. En daar heb je de verbinding tussen het lijden, het voorzegde lijden van de Heer, en vervolgens ook het feit dat hij de herder is. Want hij zegt van ja, er is geschreven: ik zal de herder slaan. Op een of andere manier hebben wij dus, als wij denken aan het sterven van de Heer Jezus, hebben wij te maken met het sterven van de herder. Het lijden van de herder die geslagen wordt. En vervolgens de schapen die uiteengedreven worden. Dat vers wat ik net citeerde, dat kun je trouwens terugvinden in Markus 14, vers 27. Ja, en dan staat er in Psalm 23, de Heere is mijn herder. Want ja, de Heere heeft geleden, hij is gestorven, maar de Heere is ook opgestaan. Ook daarnaar verwijst trouwens Psalm 22. Moet je maar eens kijken, als David zegt in vers 23 bijvoorbeeld: ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. Nou, zo kun je dat ook weer toepassen op de Heer Jezus terwijl hij aan het kruishout hangt. En dat hij op dat moment ook zegt: ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In een andere psalm staat: och, als ik niet geloofd had des Heeren goedheid te zullen zien in het land der levenden. Dat is ook zo'n verwijzing naar de opwekking en naar de opstanding van Christus. Vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ook zoiets. Kortom, die psalm, psalm 22, bepaalt ons vooral bij het lijden en kijkt ook al over de dood heen naar de opstanding en naar dat wat de Heer Jezus zal gaan doen in zijn opstanding. En dan heb je psalm 23, de Heere is mijn herder. En dan komt psalm 24 daarna. En ja, die psalm die lijkt dan zo in eerste instantie misschien niet zo heel veel met psalm 23 te maken te hebben. En toch, als je een herder bent, als daar in psalm 23 gezegd wordt: de Heere is mijn herder, dan wordt dat door iemand gezegd. En natuurlijk, dat is David, hè, in eerste instantie. Maar dan wordt dat door iemand gezegd die tegen de Heer zegt: u bent mijn herder. En dat betekent dat die persoon zichzelf, klinkt misschien een beetje raar, maar zichzelf als een schaap ziet. Of een deel van de kudde. En die kudde, die kom je nou in psalm 24 weer tegen. Niet met die bewoordingen, maar wel als degenen die, ja, bij de Heer horen. Er staat namelijk psalm 24, nou, en je ziet al meteen de openingszin, dat heeft te maken met de toekomst. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen, want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wij weten natuurlijk als gelovigen dat nu de aarde ook van de Heere is. En de wereld en wie er wonen, hem behoort alles toe. Alleen nu is dat nog niet zichtbaar. Dat zal zichtbaar worden. Dus in die zin kun je zeggen, vers 1 en 2 verwijzen naar de toekomst. En dan staat er in vers 3, wie zal de berg van de Heere beklimmen? En de berg in de Bijbel, zeker als het gaat om de berg van de Heere, die verwijst naar het koninkrijk, het koningschap van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus. Nou, en dan wordt hier dus de vraag gesteld, ja, wie mag die berg beklimmen? Wie zal dat gaan doen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? En dan komt het antwoord, wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. En dan komt het, dat is Jacob. Dus niet zomaar Israël, maar dat is Jacob. En Jacob is degene, natuurlijk dezelfde persoon als Israël, alleen hij was pas Israël nadat hij geworsteld had met de Heer, weet je nog? Jacob, hè? De benauwdheid van Jacob heeft te maken met de worsteling van Jacob. En de benauwdheid van Jacob met betrekking tot het volk van Israël heeft te maken met de worsteling die het gelovig overblijfsel van het volk zal doormaken. Maar dat is wel het geslacht van wie hem zoeken. En die zullen dus in de toekomst deel hebben aan dat koningschap van de Heer. Dus dat is Jacob. Nou, hou dat even vast als je het hebt, als we het hebben over Jacob. Want dat komt zometeen, komt dat nog wel even weer terug, komt dat weer naar voren. Dus diegenen die zuiver zijn van handen, rein zijn van handen, zuiver van hart, die niet bedrieglijk zweren, degene die zoeken naar hem, naar de Heere, naar de God van hun heil, dat is Jacob. En dat zijn degenen, die noemt de Heere Jezus bijvoorbeeld, in het evangelie, hij noemt ze mijn schapen, waarvan ik de goede herder ben. He, mijn schapen. Als je dus in Psalm 23 leest over het herderschap van de Heer Jezus Christus, ja, dan moet je toch wel vooral vaststellen, he, dat dat een herderschap is wat te maken heeft met dat gelovig overblijfsel van het volk van Israël. Dat erkent dat het Jacob is. En niet zomaar erop voor laat staan, wij zijn Israël, strijder Gods, vorst van God. Maar zij erkennen, ja, wij zijn eigenlijk niet meer dan Jacob, hielenlichters. En wij ontvangen die nieuwe erenaam uiteindelijk door het geloof. En dat is dus die groep, die groepering. Nou, even een paar dingen over Psalm 23. Maar dat was u waarschijnlijk ook wel meteen opgevallen toen we het lazen. Maar die psalm die is opgebouwd in grote lijnen uit drie hoofddelen. Het eerste deel, dat is vers 1 tot en met 3. En daarin spreekt David over de Heer. Want hij heeft het over de Heer. De Heere is mijn herder. Vers 4 en 5, dat is het tweede deel. En daarin spreekt hij tot de Heer. He, want al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u, zegt hij dan, bent met mij. Dus dan spreekt hij echt tegen de Heer, tot de Heer. En dan sluit het weer af met vers 6. En daarin spreekt David weer over de Heer. Nou, ja, daar hoef je ook niet 7 jaar theologie voor gestudeerd te hebben om daarachter te komen, dacht ik. He? Dat kun je ook zo wel zien. Nou goed, even wat dat eerste stukje, want dat is toch wel mooi. Dat eerste stukje, dus dat eerste deel waarin David spreekt over de Heer, vers 1 tot 3, dat is op zich ook weer onderverdeeld. Je kunt namelijk zeggen, het begint met de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, en dan noemt hij twee dingen die een soort herhaling lijken. Hij zegt, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En dan staat er, hij leidt mij, zachtjes naar stille wateren. En dan vervolgens, hij verkwikt mijn ziel. Dat heeft met het eerste stukje van vers 2 te maken. En dan vervolgens, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. En dan eindigt het met, omwille van zijn naam. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Want omwille van zijn naam doet de Heer dat. En wat is die naam? Nou, daar begint het mee. De Heere is mijn herder. Dat is die samengestelde naam. Hè, die daar genoemd wordt. Nou, zo kun je, dat kun je trouwens bij alle psalmen kun je dat doen. Dat je daarin een stukje opbouw terugvindt. Nou, even over dat eerste vers. Hè. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. De eerste persoon die herder genoemd werd. Als herder omschreven werd in de Bijbel. Wie was dat? Weet u dat? Abel. Eén keer goed. Iedereen mee eens? Ja, helemaal goed. Abel. Dus dat was de eerste mens. Hè, die herder, schaapherder genoemd werd. En zijn broer. Die werd landbouwer. Hè, staat er. Landbouwer en een veehouder. Zeg maar. Al heel vroeg in de geschiedenis. De eerste keer dat er over God gezegd wordt dat hij herder is. Ik denk dat je dat niet zomaar even uit de mouw schudt. Nee, hè? Nou, daar ben ik blij om, want dan kan ik u ook nog wat nieuws vertellen. Daarvoor moeten we even naar Genesis 48. Genesis 48. Dan zitten we in de beschrijving van inmiddels van dat de broers van Jozef. Want Jozef die is een aantal hoofdstukken daarvoor verkocht naar Egypte. Is daar inmiddels onderkoning, de belangrijkste man op Farao na. En in Genesis 48 zijn we al zover dat Jacob en zijn broers ook inmiddels in Egypte zijn aangekomen. En, en dan staat er in hoofdstuk 48 staat vermeld hoe Jacob de zonen van Jozef zegent. He, dat heeft met die met de zegening, de zonen van Jozef, dat waren Efraïm en Manasse. Zeg ik natuurlijk helemaal fout, maar ik zeg het toch maar zo. He, maar dat waren de zonen van Jacob. Efraïm en Manasse, die had hij in Egypte gekregen, zo staat er ook vermeld. En die zonen, die worden dan door Jacob, vader Jacob, worden die gezegend. Nou, u kent die geschiedenis denk ik wel. Want Manasse is de oudste zoon en Efraïm is de jongste zoon. En die worden door Jozef, de zoon van Jacob, worden die voor Jacob gezet. Met de bedoeling dat Jacob ze gaat zegenen. En hij zet ze zo neer. Het wordt heel mooi beschreven. Hij zet ze zo neer dat die oudste zoon voor de rechterhand van Jacob komt te staan. En de jongste zoon voor de linkerhand. En dan kruist Jacob zijn handen, weet je wel. En dan zegent hij ze kruiselings. En daarmee krijgt dus de jongste zoon de zegen van die eigenlijk bij de eerstgeborene hoort. En de oudste zoon, de eerstgeborene, ja, die krijgt een iets mindere zegen. En daar komt het op neer. En daarom zeg ik ook, die zonen van Jozef, die heten Efraïm en Manasse. Maar als je het nou goed wil zeggen, dan heten ze natuurlijk eigenlijk Manasse en Efraïm. Maar ja, de Heer heeft dat omgedraaid en op een of andere manier zit dat ook zo in ons systeem. Wij hebben het ook altijd, ik weet niet of het u opvalt, maar wij hebben het altijd over Jacob en Esau. Dat is ook zoiets. Terwijl het Esau en Jacob is. He, want Esau was de oudste. Maar ja, hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob. En Jacob die heeft daardoor het imago van hielenlichter meegekregen. Esau zegt op een gegeven moment nog tegen zijn vader van ja, heet hij niet terecht Jacob. He? Maar ja, je ontdekt wel dat Esau zelf daar natuurlijk het grootste aandeel in had in wat hem overkwam. Maar goed, dus we zeggen altijd Jacob en Esau. Nou, zo hebben we het ook altijd over Efraïm en Manasse. Er staat in vers 14, daar pakken we even een beetje de draad op. Daar staat, maar Israël, zo wordt Jacob hier genoemd. Als u in het boek Genesis leest en je leest over Jacob en Israël, dan zie je dat op de markante momenten Jacob Israël genoemd wordt. Dat is altijd heel mooi om dat eventjes uit te zoeken en vast te leggen. Hier dus ook, is een markant moment. Hier staat, maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef. En hij zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, daar heb je het, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens. Zodat door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Hier staat in vers 15, dat is best een wat langer vers, maar een beetje aan het einde, daar staat de God die mij als herder geleid heeft. En dit is de eerste keer in de Bijbel dat er naar God verwezen wordt als zijnde de herder. Ja, dus de God die mij als herder geleid heeft. En wie zegt dat nou? Jacob zegt het. En over wie wordt het gezegd? Het wordt gezegd over Jozef. En vervolgens ook over Efraïm en Manasse. Nou, mooi. Hè? Moet je allemaal even vasthouden in het hoofd. Al die dingen. De eerste persoon dus in verband met wie God herder wordt genoemd, is Jacob. En uitgerekend die naam, Jacob, kwamen we tegen in Psalm 24. Van dat is het geslacht van wie naar mij vragen. Dat zijn eigenlijk de schapen van de Heer. De kudde van de Heer. Want ja, zoals Jacob het hier zegt, de God die mij als herder geleid heeft, dan zegt hij daar eigenlijk ook mee, ja, dan ben ik dus zelf deel uitmakend van de kudde, of ik ben een schaap. Hè?
Wat staat er nou eigenlijk? Want hier staat de God die mij gevoed heeft.
Ja, inderdaad. Hier staat het werkwoord herderen. Om maar zo te zeggen. Dus er is waarschijnlijk ook nog een vertaling die zegt weiden. Maar het werkwoord wat hier gebruikt wordt, ja, dat is even ingewikkeld doen, maar dat is het Hebreeuwse werkwoord ra'a. En dat betekent als herder weiden. En het woord herder is ro'e. Dus je hoort wel, dat ene woord herderen of herder is afgeleid van het werkwoord dat hier gebruikt wordt. Ja? Dus de God die mij als herder geleid heeft. Je zou eigenlijk moeten zeggen, het is het werkwoord herderen. Ja, dat klinkt weer niet. Weiden, kun je ook zeggen. Maar de God die mij geherderd heeft. In het hoofdstuk hierop, hoofdstuk 49, daarvoor zegent Jacob zijn zonen. En daar kom je ook de tweede keer tegen dat de Heere herder genoemd wordt. En dat zal in alle vertalingen ook het geval zijn. Want daar staat ook echt het woord herder. Daar staat in hoofdstuk 49. En daar worden al die zonen, die krijgen een soort van persoonlijke zegen mee. Maar dat heeft te maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hè. In vers 1 staat dat Jacob zegt, verzamel jullie. Dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Nou, dan begint hij ze allemaal te benoemen. En dan komt hij bij Jozef in vers 22. En uitgerekend bij Jozef kom je weer tegen dat er sprake is van de herder. Dat zagen we net ook in hoofdstuk 48. De eerste keer dat er naar de Heere God verwezen wordt in verband met het herderschap, dat is in verband met Jozef. En in Genesis 49 is dat ook het geval. Staat in vers 22, Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. En dan staat er, vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. De God van je vader. Die zal je helpen. He, dus de herder. Ook hier wordt gesproken over het herderschap. En hier is het ook echt hetzelfde woord voor herder als wat er in Psalm 23 staat. Dus dan moet ook in uw Bijbel herder staan nu. En dat is weer in verband met Jacob. Met Jozef. Jacob zegt het. Jozef ontvangt het. We gaan even terug naar de psalmen. Ik heb weer een vraag voor u. Kijk of u dit weet. Abel kwam er heel snel uit net. Maar nu. Hebt u enig idee hoe vaak God herder genoemd wordt in de psalmen? Dat is heel veel. 26 keer. Is dat toevallig dat je dat getal noemt? Een gok. Ja, maar met gokken kom je nergens. Hè. Dat zie je me weer. Hè. Ja, precies. Ja. Nee, hoeveel? Oh. Nee, het valt een beetje tegen eigenlijk. Het is maar 2 keer. En nou is natuurlijk de volgende vraag, waar is die andere keer? Dus natuurlijk Psalm 23, de Heere is mijn herder.
Psalm 2?
Nee. We laten het gewoon maar gelijk opzoeken, dat is Psalm 80. Dus dat is de enige andere keer dat in de psalmen de Heere wordt aangesproken als de herder. Psalm 80. Nou, staat meteen al in het begin, hè, vers 2. Herder van Israël, neem ter oren u die Jozef als schapen leidt. Toch weer Jozef, hè? Je hoort er niet goed van. En er staat er, u die troont tussen de gerubs, verschijnt blinkend. Dus de herder van Israël. Het is wel mooi om heel even het laatste vers van Psalm 79 ook te lezen. Want dan zien we meteen, krijgen we meteen een mooi antwoord op de vraag van over wie is de Heere nou herder? Nou, dat staat in vers 13, Psalm 79. Daar staat, dan zullen wij, uw volk en de schapen van uw weide, u voor eeuwig loven, van generatie op generatie zullen we van uw roem vertellen. Dus het volk, de schapen van zijn weide, dat zijn degenen die ook in Psalm 79 aan het woord zijn. Dat zijn degenen, ja, die de kudde vormen, hè, waar over de Heere herder is. Maar ja, nou is het toch ook wel weer opvallend dat je dan in Psalm 80 vers 2 leest, herder van Israël neemt ter oren, en dat er staat u die Jozef als schapen leidt. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik mij wel een beetje afvraag waarom dat is. Kijk, als hier nou had gestaan u die Israël als schapen leidt, hadden wij het ook prima gevonden, toch? Tenminste, daar had ik zelf geen probleem mee gehad. Maar er wordt hier toch wel vrij nauwkeurig, wordt dat zomaar gezegd, u die Jozef als schapen leidt, en helemaal erbij opgeteld dat als je in Genesis zoekt naar de eerste keer dat er over herderen en herder gesproken wordt, dat het allebei te maken heeft met Jozef. Apart. Er staat ook nog bij, in dat tweede vers, u die troont tussen de gerubs, verschijn blinkend. Dit is een soort vers wat de overgang beschrijft tussen Psalm 23 en 24. 23, u bent mijn herder. En 24, dat gaat over de intocht van de koning der ere. U die troont tussen de gerubs, verschijn blinkend. En dan zegt vers 3, wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse. En kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Andere vertaling zegt, o God, herstel ons. Er staat het werkwoord bekeren. Bekeer ons. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dus die herder van Israël, die Jozef dus als schapen leidt, daarvan wordt in vers 3 gezegd, wek uw macht op voor... Ja, en dan staat er de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse. Staat hier in de HSV-vertaling. Alleen in de HSV-vertaling hebben ze de ogen van cursief gedrukt. En dat betekent dat het er niet staat. Dus er staat hier niet meer dan wek uw ogen op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Dat is eigenlijk alles wat er staat. En dat is ook weer zoiets. Hè? Dan kun je denken van, hé, waarom? Waarom zou dat nou zo zijn? En juist ook in combinatie met dat herderschap van de Heere. Herder van Israël neemt ter oren u die Jozef als schapen leidt. Wek uw macht op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Laten we heel even weer teruggaan in de Bijbel naar de wet van Mozes, naar het boek Numeri. Naar Numeri 2. Daar wordt het een en ander gezegd over hoe het volk moest optrekken in de woestijn. De opstelling van de stammen en zo. Ik heb daar soms hele mooie plaatjes van. Dan zie je zo'n soort woestijnachtige omgeving met de tabernakel. En daaromheen zie je dan de stammen afgebeeld. Hè. Die hebben daar niet zomaar een plekje gezocht van, nou, ik zou het liefst aan deze kant willen, dus dan gaan wij daar met onze stam, weet je wel. Dat had de Heer dus allemaal gezegd, hè, hoe dat moest. En dat wordt hier beschreven in Numeri 2. Daar staat in vers 1 en 2. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel, bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie. Ze moeten op enige afstand hun kamp opslaan rondom de tent van ontmoeting. Nou, dan staat er vervolgens in vers 3. Zij die hun kamp opslaan in oostelijke richting, waar de zon opkomt, vallen onder het vaandel van het kamp van Juda. En dan blijkt even later dat bij Juda, ook vers 5, de stam Issachar hoort. En vers 7 de stam Zebulon. En die drie, die moeten dus aan de oostkant van de tabernakel, moeten ze bivakeren. En dan staat er nog in vers 9. Allen die geteld waren van het kamp van Juda waren 186.400 man. Ingedeeld naar hun legers. En dan moet je kijken, dan staat er, zij moeten als eerste optrekken. Nou, dus op het moment dat het volk van de ene plek naar de volgende plek ging, waren deze drie stammen, waren de eersten die moesten optrekken. Hè? Vervolgens heb je het vaandel van het kamp van Ruben in vers 10. En bij Ruben horen ook weer twee stammen. In vers 12 staat de stam Simeon. In vers 14 staat de stam Gad. En dan staat er in vers 16, allen die geteld waren van het kamp van Ruben waren 151.450 man, ingedeeld naar hun legers, zij moeten als tweede optrekken. En nou staat er in vers 17, daarna moet de tent van ontmoeting opbreken met het kamp van de Levieten in het midden van de andere kampen, zodat zij hun kamp opslaan, zo moeten zij, of zoals zij hun kamp opslaan, zo moeten zij opbreken. Ieder op zijn eigen plaats bij hun vaandels. En dan gaat het vervolgens weer verder met het vaandel van Efraïm. Vers 18. Zij moeten hun kamp aan de westkant opslaan en bij Efraïm horen, vers 20, Manasse en vers 22, Benjamin. Nou, daar heb je ze. En dan heb je natuurlijk vers 25 tot vers 31 heb je nog de overige drie stammen. Die club van Efraïm, die drie stammen bij elkaar, daarvan wordt gezegd in vers 24. Allen die geteld waren van het kamp van Efraïm waren 108.100 man, ingedeeld naar hun legers. Zij moeten als derde opbreken. Nou, dan snap je dat die laatste groep van drie, die moesten als vierde opbreken. Dus, je hebt 12 stammen. Naast de Levietenstam, die zit bij het huis, of de tabernakel, de woonplaats van God. Maar op het moment dat ze op moeten trekken, gaan er eerst 6 stammen. De eerste club hoort bij Juda en de tweede bij Ruben. Heb je 6 stammen en dan staat er in vers 17, daarna moet de tent van ontmoeting opbreken. En dat was de woonplaats van God. Dus die gaat na die 6 stammen, maar dat betekent ook voor Efraïm, Manasse en Benjamin. Want dat is de derde groep die gaat. Kijk, en nou is opeens Psalm 80 niet meer zo gek. Want er staat, wek uw macht op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. En dan kun je uit opmaken dat dit een bede is naar de herder van Israël toe, om te midden, echt te midden van zijn volk, zoals hij dat vroeger ook gedaan had in de tijd van de woestijn, om te midden van zijn volk op te trekken, ja, naar de volgende plek. En wek uw macht op voor Efraïm, Benjamin en Manasse. Dus de enige andere keer in de psalmen dat er over de herder wordt gesproken, over God als de herder wordt gesproken, dat is psalm 80. En die psalm die heeft ook weer te maken met Jozef. Ja, en dan moet ik er toch nog even wat bij vertellen. Want er staat dus ook bij Efraïm, Benjamin en Manasse. Dat waren natuurlijk geen broers. He? Ja, Efraïm en Manasse waren broers. Maar Benjamin, die moest oom zeggen tegen Efraïm en Manasse. Want Benjamin was een broer van Jozef. Dat was de jongste. Ja? Mee eens? Niet van het zal wel. He, dus Jozef, die was, dat was een van de 12 zonen van Jacob en Benjamin. Nou, dat was dan de laatste. Hè? Benjamin, die wordt ook pas geboren nadat Jacob de strijd heeft gehad aan de Jabok, waarna hij vervolgens Israël genoemd wordt. Dus, ja, we blijven hier heel dicht bij huis zitten eigenlijk, als het over schapen gaat. Tenminste, dicht bij het huis van Jozef, want er staat in vers 2, herde van Israël neemt ter oren u die Jozef als schapen leidt. En dan staat er in vers 3, staan er in ieder geval Efraïm en Manasse, dat zijn zonen van Jozef, en Benjamin, en dat is de broer van Jozef. Nou kun je natuurlijk zeggen van, ja, maar wacht even, al die andere stammen, dat zijn ook broers van Jozef. Nee, dat zijn halfbroers van Jozef. Ja, verschil moet er zijn, ja, precies. Want Jacob, die heeft zonen verwekt bij 4 vrouwen. En daaruit komen al die 12 stammen voort. En ja, weet je wat nou weer zo mooi is? Dat Jozef en Benjamin, dat zijn dus echte broers, volle broers. En die hebben allebei Jacob als vader. En ze hebben ook allebei dezelfde moeder natuurlijk. En die moeder, dat is Rachel. He, Rachel, weet je nog wel? Rachel die op de weg naar Efrat, vlak bij Bethlehem is dat, beviel ze van die zoon. Ze had een zware bevalling. Het laatste wat ze zegt, want ze sterft bij die bevalling, het laatste wat ze zegt is Ben-Oni. Zo noemt ze die jongen die geboren wordt. En dat betekent zoon van mijn smart. En dat is de enige keer dat die naam in de Bijbel staat. Want vervolgens, Jacob staat erbij en die zegt Benjamin. Zo heet hij. En dat betekent notabene, ja, dat klinkt niet zo aardig eigenlijk hoor, ten opzichte van Rachel. Maar dat betekent notabene zoon van mijn geluk, zoon van mijn voorspoed, Jamin. Maar Jamin betekent ook zoon van de rechterhand. En zo kennen we die zoon. Dat is alvast een mooi beeld, hè? Wij kennen hem niet alleen maar als de zoon van mijn smart, maar wij kennen hem vooral als de zoon van de rechterhand. Zo mogen wij de Heer Jezus Christus nu met name kennen als de zoon van de rechterhand. Hè? Of als je het helemaal vanuit het Nieuwe Testament letterlijk wil zeggen, die in de rechterzijde Gods is. Oftewel in de voorrangspositie. En degene die ons daar ontzettend veel over vertelt in het Nieuwe Testament, ik moet eigenlijk zeggen, als het gaat om de positie van de gelovigen van nu in verhouding tot de Heer Jezus Christus, dat is Paulus. En laat Paulus nou precies uit de stam Benjamin komen. Hè? Maar nog één ding, dat moet ik niet vergeten, ik zal het haast vergeten. Die moeder, die heet dus Rachel. En weet je wat Rachel betekent? Dat betekent ooi. En dat is vrouwtjesschaap. Ja, nou, er zijn allemaal dingen die, ja, die liggen zo, die komen zo bij elkaar. Hè? Dat je denkt van, hoe is dat nou eigenlijk mogelijk? En dat er nou uitgerekend ook, juist in Psalm 23, laten we daar trouwens maar weer naartoe gaan, dat er in Psalm 23, ja, zo nadrukkelijk gesproken wordt, getuigd wordt van het feit van de Heer is mijn herder. David zegt dit. En David, dat weten we, die kwam uit de stam waar de scepter nooit zou ontbreken. En dat is de stam van Juda. De belangrijkste stam. De stam die ook voorop ging. Dat hebben we net ook kunnen lezen. Die ook aan de oostkant van de tabernakel gelegen was. Dus ja, uiteindelijk zijn dat begrippen als het gaat om het herderschap. Nee, als het gaat om het schaap zijn of het kudde zijn. Dat zijn uiteindelijk begrippen. Ja, die horen echt bij dat complete volk van Israël. Maar in eerste instantie wordt het dus verbonden aan Jozef. Met name Jozef. En Benjamin. En de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. En die komen voort uit Jacob en Rachel. En nou ja, dat is het volk van schapen. Broeders en zusters, als je nou leest, de Heere is mijn herder, dan dan is dat in de eerste plaats natuurlijk David, hè, die dat uitspreekt. In de tweede plaats is het, en zo worden ze echt letterlijk genoemd in de Bijbel, het schapenvolk, namelijk Israël. En wij, ja, wij mogen in de derde plaats, wij mogen woorden die hier staan, waar die mogen, daar mogen wij wel een stukje geestelijke bemoediging uithalen. Een stukje toepassing, maar het heeft echt niet betrekking op ons. He, je kunt natuurlijk ontzettend veel zingen over Jezus is de goede herder en zo, weet je wel. En ja, zo op zich prima liedje. Maar als het er echt om gaat van heeft dat betrekking op de gelovigen die deel uitmaakt van het lichaam van Christus, dan moet je zeggen nee. Dus je mag dat wel toepassen, maar het heeft geen betrekking op je. He, dat is het hele verschil wat je in de Bijbel eigenlijk altijd aan moet houden. De hele Bijbel is wel voor ons. Maar niet de hele Bijbel gaat over ons. En dat deel wat over ons gaat, dat heeft betrekking op ons. En dat deel wat niet over ons gaat, daar kunnen wij lessen uit leren. Daar kun je toepassingen uit maken voor de groei van je geestelijke mens. Dat is zo mooi dat Paulus in zijn allerlaatste brief, dat hij zegt, al de schrift is van God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, op te voeden in de gerechtigheid, zodat de mens van God volkomen zal zijn. En dus dat zegt Paulus. Dus die laat ook wel zien, wij hebben die hele schrift nodig. He, wij houden echt niet een letterlijk dun bijbeltje over of zo, wat sommige mensen wel eens menen te moeten vertellen. Weet je wel? Nee, dat is niet zo. Maar als het erom gaat van waar schrijft de Heere over het lichaam van de Heer Jezus Christus, waar we deel van uit mogen maken, ja, dan moet je zeggen van nou, dat is inderdaad maar een beperkt aantal brieven. Ik geloof persoonlijk dat dat er maar 7 zijn waar het gaat over het lichaam van Christus. En in die 7 brieven zul je nergens het woord schaap of kudde tegenkomen. Je komt 1 keer in die brieven het woord herder tegen. Maar verder nergens het woord schaap of kudde. Wat die herder betreft, daar komen we zo nog even bij. Er staat hier in vers 1, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is eigenlijk ja, iets geweldigs, hè? Dat David dat dus 1000 jaar voor Christus al schreef. Mij ontbreekt niets. In Psalm 34 staat, wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Nou, dat is nou zo'n geestelijke les. Hè? Psalm 34 gaat ook niet letterlijk over ons. Maar het is wel goed om te weten dat als je de Heere zoekt, dan heb je geen gebrek aan enig goed. En niets is minder waar. Want als wij de Heere zoeken, dan worden we inderdaad gewaar van de geestelijke zegen, van al de geestelijke zegen die we in Christus ontvangen hebben. Dat kan eigenlijk niet op. Dus dat is niet anders. De Heere is mijn herder. De Heere, nogmaals, dat is de ik ben, degene die er altijd is. Paulus die zegt later in de Filippenzenbrief, dan zegt hij van de Heere is nabij. En dan zegt hij vervolgens meteen erachteraan in 1 adem, wees in geen ding bezorgd. Maar later bij alles je wensen en gebeden, je wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. Dus hij zegt de Heer is nabij. Ja, dus dat geldt voor ons. Wij mogen weten dat de Heer ons nabij is, onder alle omstandigheden. En dat houdt ook meteen in dat we niet bezorgd moeten zijn om welk ding dan ook. Hier, wel op een ander niveau en voor een andere groep, maar toch, hier klinkt dat ook in door. Als er staat, de Heere is mijn herder, en als er dan aan toegevoegd wordt, mij ontbreekt niets. David zegt van ja, ik heb helemaal niks te wensen over. Ik denk als David dat zegt, dan heeft het in de eerste plaats toch ook met geest of met aardse zegen te maken. Mij ontbreekt niets. De wijze waarop de Heere voor zijn volk zorgt en de wijze waarop hij voor David zorgt. Maar toch, ik denk dat je in de psalmen met name heel wat kunt lezen over David en dan zijn geestelijk leven. En dat je ook ziet ja, hoe die man, we weten het, ondanks zijn misstappen en zijn gedragingen, hoe die man ja, toch heel dicht bij de Heere geleefd heeft. En van daaruit ook zegt, mij ontbreekt niets. Hij zegt in vers 2, En vers 3, hij zegt, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Ik wil eigenlijk even met u naar Ezechiël 34. Daar worden dit soort woorden eigenlijk geprojecteerd op het hele volk. Het is ook mooi dat David dat allemaal schrijft. David was zelf natuurlijk van oorsprong ook een herder, hè, die tot koning is aangesteld. Maar deze herder David, die erkent hier dat hij zelf, ja, toch ook maar een schaap is. Dus hij kende ook wel weer zijn plek. In Ezechiël 34, dat is best wel een lang hoofdstuk, maar er staat in vers 1 en 2. Daar staat: het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Hier staat het in het meervoud, hè? De herders van Israël. Er staat ook met een kleine h, vanzelfsprekend. Psalm 80 zei: herder van Israël. Een hoofdletter. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tegen hen, tegen die herders: zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op, u kleedt u met de wol, u slacht het vetgemeste. De schapen weidt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. Het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over hen. Ze zijn overal verspreid zonder herder. Ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden. Ze zijn verspreid. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel de aardoppervlak, of het oppervlak van het land, zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, niemand die naar ze zoekt. En daar heeft de Heer het over mijn schapen. En hij heeft het ook over de herders, over die schapen. En die maken zelf ook deel uit, ja, van datzelfde volk van Israël. Degenen, hè, waar het hier over gaat, dat zijn de leiders van het volk. Die het volk alleen maar weiden, hè, beherderen, om er zelf beter van te worden. En die lui die had je nog steeds in de tijd van de Heer Jezus. Hè, vandaar dat de Heer Jezus zegt: Ik ben de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Dat is wat de Heer Jezus doet. Hij heeft zijn leven gegeven voor de schapen. De huurling, zegt hij dan, ja, dat is eigenlijk een herder van niks. En daar moet je er niet van verwachten. Hier worden ze ook beschreven. Hier staat ook in vers 4: het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt u niet terug. Het verlorene zoekt u niet. We kennen allemaal die vertelling van de Heer Jezus, dat hij vertelt over iemand die 100 schapen had en er eentje kwijt was en op zoek ging naar dat verloren schaap. Om het maar terug te krijgen. En dat is de zorg van de Heer. Er wordt ook van de Heer Jezus gezegd, het staat meestal een beetje in het begin van verschillende evangeliën, maar dan wordt er gezegd dat de Heer Jezus naar de menigte kijkt. En dat hij met ontferming over die menigte bewogen wordt, want hij ziet ze als een kudde zonder herder. He, die maar, ja, wat verdwaald zijn. En hier, he, mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Degenen die voor ze hadden moeten zorgen, namens de Heer, die deden in ieder geval hun taak niet goed. In vers 14... Nou, laat ik even vers 11 beginnen. Daar begint het met dat de Heer steeds zegt: ik zal. En dan kom je dus terecht op de beloften van God. Want dat heeft te maken met de beloften. Daar staat: want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar de kudde, op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, Zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden. En dan ga je zometeen steeds meer Psalm 23 horen. Moet je maar eens opletten. Ik zal ze uitleiden uit de volken. Ze bijeenbrengen uit de landen. Ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden. Op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen. In een goede weideplaats. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden. En ik zal ze zelf doen neerliggen. Spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken. Het afgedwaalde terugbrengen. Het gebrokene verbinden. Het zieke zal ik versterken. Het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Nou, met name vers 14 en 15. Hè, daar hoor je: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Dat is nou wat de herder doet. Hè, hij doet je neerliggen. Zo staat hier. En zo staat hier over Israël. Zij zullen daar neerliggen. In vers 14 halverwege. Zij zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. Ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide. Dat is wat een herder doet. En een herder die begint niet van de schapen zelf te eten. He, want dat wordt er gezegd. En dat, ja, die, nogmaals, die lui die zie je nog steeds terug in de tijd van de Heer Jezus zelf. Als je ziet wat de Heer allemaal zegt over de fariseeën en schriftgeleerden. Uitzonderingen daar gelaten, maar toch. He, dan heb je daar het perfecte beeld, want dat zijn allemaal mensen geweest die het puur en alleen op hun eigen welzijn gezien hadden en gemunt hadden. En daarbij dat ten koste lieten gaan van de schapen van de Heer Jezus. Hier wordt over de herder gezegd, of de herder is hier zelf aan het woord, dat hij ze zal weiden. Nou, dat weiden, dat heeft te maken met het ontvangen van voedsel. Dus een herder, dat is iemand die zorgt ervoor dat degene waar die verantwoordelijk over is, dat die voedsel krijgen. En dat is wat een herder in feite doet. Voedsel, dus water, aan zijn waterstromen, grazige weiden. En er moet gegeten worden en gedronken worden. Waarom? Nou, dan blijven die schapen in goede, hoe zeg je dat? Good shape, hè? Niet de good shape, maar een goede conditie. Hè? En groeien ze als het even kan. Nou, in het Nieuwe Testament, ik zei het al, daar vind je in de brieven van de apostel Paulus, die met betrekking tot de gemeente van Christus geschreven zijn, vind je maar één keer dat de Heer omschreven wordt. Of dat de Heer schrijft over herders. En dat is in Efeziërs 4. En daar blijkt het dus ook weer te gaan om de groei en de opbouw van het lichaam van Christus. Nogmaals, dat lichaam van Christus wordt nergens kudde genoemd. Of schapen, of iets dergelijks. Maar ook wij hebben voedsel nodig, hè? Nou, er staat in Efeze 4, vers 7, vallen er een beetje midden in natuurlijk, maar toch, daar staat: aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Efeze 4, vers 7. Dus daar gaat het over dat de genade aan ieder van ons gegeven is naar de maat van de gave van Christus. Het gaat om de gave van Christus. Wat geeft Christus? Nou, dan wordt er gesproken over zijn neerdalen en hemelvaart. En dan staat er, vers 10, degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en anderen als herders en leraars. Waarom? Nou, dat volgt. Om de heiligen toe te rusten dan komt er echt weer zo'n typische Pauluszin. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we geen jonge kinderen meer zijn, maar in tegendeel volwassen. Toegroeien, vers 15, naar hem die het hoofd is. Dus de gaven van Christus, die ons als lichaam van Christus gegeven zijn, dat zijn gaven, zoals hier staan, van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Die apostelen en profeten, die hebben vooral te maken met de fundamentleggingen van het lichaam van Christus. Dat kun je in Efeze 2 en 3 terugvinden. En op dat fundament wordt dan verder gebouwd, zoals hier staat, door evangelisten, herders en leraars. En nou is er wat aan de hand met dit vers. En je kunt dat ook al een beetje in je vertaling wel terugvinden. Want hier staat, vers 11, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars. Het lijkt zo op het eerste gezicht dat hier sprake is van 5 gaven. Maar als je nou goed kijkt naar hoe het beschreven is, dan blijkt dat het gaat om 4 gaven. Hoe dan? Nou, dat zit hem in het feit dat er voor het woordje leraars, daar staat niet en anderen als leraars. Zie je? Dus er staat, hij heeft gegeven apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en dan staat er anderen als herders en leraars. Nou, en de manier waarop dit zo beschreven is, dat laat zien dat een herder en een leraar één en dezelfde gave van God is. En als je dat zo vergelijkt met wat je over een herder leest, hoe de Heer Jezus zelf, hoe de Heer zelf als herder optreedt, dan snap je dat eigenlijk ook wel. Want een herder, die zorgt ervoor dat degene waar hij verantwoordelijk voor is, dat die te eten krijgen. En dat is nou precies wat een leraar doet. Die zorgt namelijk voor het voedsel. En wat is dat voedsel? Ja, dat is het woord van God. He, dus herders en leraars. En dit is de enige tekst. Nogmaals. Waarin je leest over de herder. In de late brieven van de apostel Paulus. Ja, broeders en zussen. Nog even Psalm 23. Daar had u van tevoren natuurlijk ook niet gedacht dat je daar nog zoveel over kon vertellen, hè? Ik ben nog lang niet klaar eigenlijk, maar ja. Jullie zijn morgen vrij. Ja, ja, oké. Ja. Mooi. Dat is niet al een gegeven. Er staat vervolgens, hè, vers 4, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. He, daar wordt over enerzijds de stok gesproken. Dat woord stok wordt ook wel eens met scepter of roede of knuppel vertaald. En dat heeft vooral iets te maken, ja, met het koningschap. En de staf, het woord voor staf dat hier staat, dat heeft te maken met steun. Dus dat eerste woord stok heeft te maken met koningschap. Maar is ook de stok waarmee de herder wilde dieren wegjoeg. En het woord staf dat er staat, dat komt niet zo heel vaak voor in het Oude Testament. Ik geloof 7 keer. En dat wordt steeds bedoeld als steun, ondersteuning. He, dus wat David hier zegt. He, dat is dat het koningschap en de verdediging aan de ene kant en aan de andere kant uw ondersteuning, ja, die zijn mij troostend nabij, die vertroosten mij. He, wij als gelovigen nu, he, wij mogen weten dat de Heer in alle omstandigheden bij ons is en dat Hij, ja, ook voor ons zorgt. Het is ook zo mooi, hè, broeders en zusters, dat toen, schiet me zo dan even te binnen, dat toen de Heer Jezus op aarde was, toen zei hij, ik ben de goede herder. Hè? Toen de Heer Jezus begon met zijn bediening, dan weet u ook nog wel, hè, wat het eerste was dat, wat hij zei. Hè? Dat was: bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Dat is het eerste wat hij zei. Maar weet je ook in welke plaats hij dat zei? Vanuit welke plaats? Dus hij ging namelijk in het begin van zijn bediening, ging die ergens wonen. Dat is gek. Tenminste, ik vind dat persoonlijk altijd een beetje raar om dat zo te zeggen. Maar toen ging de Heer Jezus dus zelf ergens wonen. In een plaats. Ja, ja, niet Nazareth, daar was hij groot geworden, opgegroeid. Maar dat was in Capernaum. En Capernaum, dat betekent het dorp van de vertroosting. Dus daar ging hij wonen. Dat was zijn basis. Daar had de Heer ook een huis, wist je dat? U kent toch wel die geschiedenis van die, van dat, dat de Heer, dan is de Heer ergens en dan komen die vier mannen, die komen eraan met een verlamde vriend, weet je wel. En dan kunnen ze op een gegeven moment kunnen ze geen plek voor de Heer Jezus vinden. Dan klimmen ze het dak op, maken ze het dak open en dan laten ze hem zo naar beneden vieren, weet je wel. Voor, dat was het eigen huis van de Heer Jezus waar ze dat deden. Ja, apart hè? Ja, nou dat vond ik heel apart toen ik dat zo las. In Markus 2, daar staat dat hij thuis was en dat hij bezocht werd door die vier. En dat hij zegt van nou, zo'n groot geloof. Hè, en dan wordt die man, die krijgt vergeving van zonde. En vervolgens wordt hij opgewekt. Mag hij opstaan. Hè, nou, dat is een prachtige geschiedenis. Ja, hier wordt gesproken over die vertroosting. In het Nieuwe Testament is ook sprake van bijvoorbeeld Simeon, die de vertroosting van Israël verwachtte. En dat blijkt de persoon van de Heer Jezus Christus zelf te zijn. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Je kunt gerust zeggen dat daarmee ook bedoeld wordt dat die stok en die staf beide een omschrijving zijn van Christus. Die namelijk het koningschap is, hanteert, die je beschermt en bewaart, verdedigt en die je ook ondersteunt in alles. Op een heel ander niveau mogen wij de Heer Jezus Christus ook ja, op die manier kennen. En die zorg, die blijkt dan vervolgens nog uit vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Dat is niet trouwens het zalven van Messias, Mashiach. Maar dit is meer het zalven van een soort geneeskundige olie die de wonden verzorgt. Dus het gaat om zorg. En mijn beker vloeit over, dus overvloed. David die kan inderdaad zeggen, mij ontbreekt niets. Want anders zou zijn beker niet overvloeien. Mij ontbreekt niets. Nou, nog heel even tot slot. Gaan we nog heel even naar het Nieuwe Testament. Daar wil ik nog twee teksten opzoeken. De eerste die vinden we in de Hebreeënbrief. Hebreeën 13. Brief aan de Hebreeën. Nou, duidelijk. En er staat in vers 5 en 6. Hebreeën 13, vers 5 en 6. Er staat: laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Dat is gelijk een soort verwijzing naar de Farizeeën, want die waren altijd geldzuchtig, hè? Wees tevreden met wat u hebt. Dat is net zoiets als wees niet bezorgd. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten, ik zal u beslist niet verlaten. Dit is een aanhaling uit het Oude Testament. En in het Oude Testament is dat werkwoord dat hier gebruikt wordt voor verlaten, is precies hetzelfde werkwoord als waar Psalm 22 mee begint. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarmee de zoon uitspreekt dat hij verlaten was door de vader. En als we dan dit lezen, dan ontdekken we, en dat is even heel kort door de bocht, een hele grote sprong. Maar dan ontdekken we dat doordat de zoon eenmaal verlaten is geweest, God ons nooit zal verlaten. En dat is wat de Heer zegt. Ik zal u beslist niet verlaten. Nou, en dan zegt vers 20, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Nou, enzovoort. Maar vers 20, dat eerste stukje, daar wordt hij genoemd de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, die uit de doden is teruggebracht. De Heer Jezus die wordt in het Nieuwe Testament 3 keer herder genoemd. Op 3 verschillende manieren. En hier wordt hij de grote herder genoemd. En staat het in verband met zijn dood. Dus deze keer dat hij herder genoemd wordt, houdt verband met Psalm 22. De psalm waarin de dood van de Heer Jezus beschreven wordt. Hij is de grote herder van de schapen. Die herder die zijn leven gegeven heeft. Van die herder wordt notabene gezegd, als hij begint met zijn bediening, door Johannes wordt er gezegd, zie het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus de herder die het lam werd, die het schaap werd. Een van de andere keren dat de Heer Jezus genoemd wordt herder, nou die kent u, die zoeken we ook niet op. Johannes 10, ik ben de goede herder. Dat houdt verband met Psalm 23, de zorg van de goede herder voor zijn kudde. En dan de derde keer dat hij ook herder genoemd wordt, moet je nog een klein beetje verder bladeren naar 1 Petrus. En daar staat 1 Petrus 5 vers 4. Nou, laat ik even bij vers 2 beginnen, want dan zie je meteen weer dat woord kudde en zo. Er staat, hoed de kudde van God die bij u is, houd daar toezicht op, niet gedwongen maar vrijwillig, niet uit winstbejag maar bereidwillig. Zo, we gaan dan niet de verkeerde kant op als herder. Hè? Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Dat is wat Petrus schrijft. En dan zegt hij in vers 4, en als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. En hier wordt de Heere de opperherder genoemd, en het staat er in verband met zijn verschijning. Oftewel, Psalm 24. He, dus, dit heeft te maken met toekomst, de verschijning in heerlijkheid, het moment waarop de herder van Israël blinkend verschijnt. Met name voor zijn volk, om dat volk, zoals het hier beschreven staat, de onverwelkbare krans van heerlijkheid te schenken. Nou, broeders en zusters, we gaan stoppen. Ik had nog even door kunnen gaan, maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, nou hebben we wel genoeg gehoord. Nee? We gaan zoals we dat gewend zijn de avond ook weer afsluiten en dan zingen we daar nog een lied. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we, Heere, zo in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. We willen u danken dat u onze Vader bent die ons van alles voorziet van wat we nodig hebben. Heere, u hebt ons ook rijkelijk voorzien, Heere, in Christus Jezus onze Heer. En we willen u danken, Heere, dat de woorden die we zo vanavond gelezen hebben, waar we bij stil hebben gestaan, met name de woorden over de zorg van u voor uw volk, het gelovig overblijfsel in het bijzonder daarvan, Heere, dat die woorden van zorg en van liefde en van genade, Heere, die klinken door in die psalm. Maar Heere, we willen u ook zo danken dat ook wij deel hebben mogen krijgen, Heere, aan uw heil, het heil, Heer, dat op zeker moment naar de volkeren gestuurd is. En dank u wel, Heere, dat wij ook tot degene mochten behoren, die dat mochten beluisteren en het ook mochten aanvaarden. Heere, en dank dat we daar in uw genade ook mogen ontdekken. Dank u wel, Heere, voor uw liefde, voor uw genade, voor uw zorg, Heere, die u ook voor ons hebt. En we weten, Heere, dat ja, de zegen die we ontvangen hebben, dat dat in de eerste plaats een geestelijke zegen is. Maar we weten ook, Heere, dat het een geweldig voorrecht is om, voor zover wij in deze wereld leven, Heere, te weten dat u erbij bent, dat u ons helpt en leidt, dat u alle dingen ziet, dat u weet waar we ons druk om maken, Heere, en dat u, ja, werkelijk, zoals Paulus het ook schrijft, een God bent die nabij is. Heere, wanneer we over die dingen lezen in uw woord, dan moeten we eigenlijk zeggen, Heere, dat er nog nooit iemand zo dicht bij u geweest is als wij. Heere, want we zijn met Christus, zijn we in u verborgen. En we willen u daarvoor danken, Heere, dat we dat weten mogen. Heere, dat we uit die wetenschap, ja, ons leven van elke dag mogen leiden. Dank u wel dat u erbij bent, dat u voor ons zorgt, dat u ons leidt. Heere, we danken boven alles voor het machtige offer dat u gebracht hebt in de Heer Jezus Christus. En dat door dat offer, Heere, ook wij de verlossing van onze de vergeving van onze overtredingen hebben ontvangen, de verlossing door het bloed. Heere, want ja, dat is ook voor ons geweest. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, ja, dat we u zo hebben mogen leren kennen. Vader, zo willen we elkaar ook aan u opdragen voor straks. Wil ieder van ons ook weer bewaren op de weg naar huis en ja, ons eventueel ook een volgende keer weer hier op deze plaats samenbrengen. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. We bidden dat en we doen dat, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.